Ik weet nog de allereerste keer dat ik bij King... Nou, ik weet niet hoe lang zijn we bezig geweest. En ik ben er geen fan van om een paard lang te behandelen. Maar ik heb hem ook niet lang behandeld. Ik heb hem heel veel tijd gegeven.
Ja.
En hij moest mij echt niet. En het was niet mij als persoon, maar ik kwam iets doen waar hij helemaal niet bij wilde.
Ja.
Ik kwam hem iets vragen om in een bepaalde laag te gaan voelen. En hij dacht, ja, doei. Ben ik al zo lang niet bij geweest. Dit heb ik helemaal afgesloten. Wie ben jij nou eigenlijk om mij te komen vertellen dat ik daarheen moet?
Ja.
En het is zo ontzettend gaaf en dankbaar dat je dan op een gegeven moment voelt, als je dan inderdaad de kans krijgt om vaker langs te komen, dat gewoon gaat lopen dan op een gegeven moment. En dat hij gewoon open komt te staan.
Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, je luistert naar de 45e aflevering van de Paardenpodcast. En in deze aflevering is Eva Buter te gast. Eva is mijn stalgenootje en zij is craniosacraaltherapeut en gashatherapeut. En in deze aflevering gaan we het niet zozeer hebben over wat dat precies inhoudt. Natuurlijk leggen ze het wel eventjes uit, maar we gaan het vooral hebben over het belang van samenwerking met het paard en het effect daarvan op de behandeling en hoe dat dan in elkaar steekt. Hoe dat voelt voor haar als behandelaar en waar ze allemaal op let. En welke signalen voor haar van belang zijn en hoe ze daarop inspeelt met haar behandeling. Deze aflevering wordt gesponsord door Equine Studies. En Equine Studies organiseert trainingen en cursussen over anatomie en biomechanica met Nederlandse en internationale experts. Dus als je daar benieuwd naar bent, ga zeker eventjes naar www.equinestudies.nl. En dan wens ik je nu heel erg veel luisterplezier met deze podcast met Eva Buter.
Ja, nou, ik ben dus Eva en ik ben craniosacraaltherapeut en gashatherapeut. En dat is wat ik doe.
Ja,
eigenlijk. En ik heb zelf één paard. Die ik niet behandel. Ik behandel alleen paarden van anderen. Nu, ik wil wel heel erg graag mijn eigen paard behandelen, maar dat gaat nog niet.
Want? Waarom niet?
Ja, hij is nog een beetje bezig met mensen leuk gaan vinden, zeg maar. Ja, dus echt behandelen is nog een hele grote stap te ver.
Ja, inderdaad. Ja. En voor wie nu luistert, ik ben stalgenootje van Eva en ik ken haar paard natuurlijk ook. Dus vandaar dat ik er expres eventjes naar vroeg. Maar ja, weet je, ik weet zeker dat er een dag komt waarop je hem gewoon kan behandelen.
Ja, zeker.
Maar en ik denk ook zomaar dat een paard wordt waar je echt superveel weer van leert.
Oh, zeker. Dat doe ik nu al, zonder dat ik hem kan behandelen. Dat doe ik nu al, ja.
Cool, hè? En craniosacraaltherapie en gashatherapie.
Ja.
Kun je kort vertellen wat dat inhoudt? Gaan we er straks nog wat dieper op in, maar...
Kort vertellen. Dat is best wel lastig. Ja, ja. Want ik krijg die vraag heel erg vaak. En ik vind het heel erg lastig om in één zin te kunnen vertellen... Nou, dit is craniosacraaltherapie. Maar wat je eigenlijk doet, is het behandelen van het bindweefsel, het zenuwstel en voornamelijk het craniosacrale systeem. Dus alles, de verbinding, de core link, zeg maar, de letterlijke verbinding tussen schedel en cranium. Of
cranium en sacrum. Ja, ja, precies. Ja.
En alles wat daarmee in verbinding staat eigenlijk. Alle mentale, fysieke, emotionele lagen van een paard staan met elkaar in verbinding.
Ja.
En dat behandel ik, dat probeer ik weer terug in balans te krijgen.
Oké. En gashatherapie?
Dat is voornamelijk het afvoeren van de afvalstoffen die in het bindweefsel zitten.
En dat doe je met een edelsteen, toch?
Ja, met een schraper, ja.
Oh ja, oké. Okay. En waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe je hierbij gekomen bent. Waarom ben je juist deze opleiding gaan volgen of ben je op deze manier gaan behandelen? Wat trok je hierin aan?
Om heel eerlijk te zijn, was ik voornamelijk op zoek naar iets wat ik wilde gaan doen in de paardenwereld. ik was wel echt op zoek naar iets wat ik wilde gaan doen om het paardenwelzijn te verbeteren. En een vriendin van mij, nu conculega van mij, die deed de opleiding en die had ik daarover gesproken. En toen raakte ik eigenlijk wel heel erg enthousiast. Dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon proberen. En ja, op die manier ben ik er ook ingestapt. En gaandeweg, toen ik steeds meer leerde, dacht ik van ja, dit is zo tof. Dit is zo gaaf.
Want wat sprak jou aan in die opleiding?
Dat je niet specifiek op één plek richt, zeg maar. Je doet niet aan symptoombestrijding, maar je doet echt aan alle lagen samen. En wat ik ook heel erg fijn vind, is dat je forceert niks. Je werkt echt zacht en je werkt echt samen met het paard. Samen behandel je het paard, zeg maar. Je werkt samen met het paard. Ja. En dat sprak mij heel erg aan.
Ja.
Ja.
Is dat, als je kijkt naar hoe je voor die tijd met paarden omging en zo, is dat eigenlijk altijd een beetje rode draad geweest? Of is dat iets wat je in de opleiding of met deze behandelmethode pas bent tegengekomen?
Nee, dat heeft altijd bij mij gepast. Alleen heb ik wel ook echt die fase gekend waarin ik heel erg beïnvloed werd door wat iedereen vond wat je moest doen. Ja. En als die niet luisterde, dan gaf je maar een tik met een zweep of wat dan ook. En dat heb ik wel gedaan, totdat ik aan het eind van mijn puberteit dacht van ja, maar wacht eens even.
Ja.
Dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk.
Nee, precies. Nou, ik denk dat eigenlijk de meeste ruiters wel door zo'n periode gaan.
Ja.
Toch?
Ja, dat geloof ik zeker. Zeker.
En misschien dat je daar ook juist wel heel veel van leert, ook over hoe je het niet wil.
Juist hoe je het niet wil, inderdaad. Ja.
En je waardeert het tegenovergestelde, dus de samenwerking, des te meer misschien.
Dat is de basis voor mij. Ja, zeker. Ja, zeker, ja.
Als het dan dus gaat om die samenwerking en dat holistische aspect. Of nou, laat ik de vraag anders stellen. Zou je eens kunnen omschrijven hoe zo'n behandeling eigenlijk in zijn werk gaat? Als jij bij een paard komt en je ziet hem voor het eerst en je gaat behandelen, hoe gaat dat?
Nou, allereerst ga ik heel erg in gesprek met de eigenaar. Want vaak is het wel zo dat je ergens komt en een eigenaar zegt, nou, dit is het probleem, hè? Hij heeft zich een keer verstapt of hij is gestruikeld of verzin wat. Maar er zijn altijd meerdere lagen die een probleem bepalen, zeg maar. Dus ik stel veel vragen, heel veel vragen. En daarnaast palpeer ik het paard. Wat voel ik? Hoe reageert het paard op mij? Ik ben natuurlijk de eerste keer dat ik bij een paard kom altijd gewoon maar een vreemd iemand die zomaar aan zijn lijf gaat zitten.
Dus het is niet alleen maar reactie op het palperen, maar ook reactie op jou
mij,
als persoon, zeg maar.
Ja, okay, zeker. Dat zegt heel veel. Dat zegt heel veel. En dan hoeft het niet eens op mij persoonlijk gericht te zijn, maar wel op het feit dat er een vreemd iemand zomaar aan het lijf zit.
Ja, ik kan me voorstellen dat sommige paarden dat ook echt heel moeilijk vinden.
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Dat is heel logisch.
Ja.
Ja.
En dan?
Dan ga ik voornamelijk met palperen al voelen of ik bepaalde blokkades voel. Hè, en of dat matcht met het verhaal wat de eigenaar mij vertelt. En dan inderdaad gewoon gaan behandelen. Ga maar voelen. Ik begin altijd met het openen van de core link, zeg maar.
Ja.
En dan gaan voelen, wat kom ik tegen? Waar staat het paard voor open? En hoe ver kan ik gaan? En vaak zie je dat wanneer je een tweede of een derde keer bij een paard komt, dat het ook veel makkelijker gaat. Dat een paard denkt, oh ja, zij was dat. Ze gaat me geen zeer doen. We gaan dit samen doen. Het is oké.
Okay. Ja. Ik moet daarbij nog wel denken aan toen ik Glitter net had, mijn Shetlandertje. Voor wie haar niet kent. Dat de allereerste keer dat ik haar liet behandelen, dat was geloof ik een bowentherapeut, dus een fascia-therapie is dat. En die dat vond ze best wel wat van. Ze was heel sceptisch.
Yeah.
Ik moest er ook echt gewoon wel met halster en touw in de stal houden, zeg maar.
Yeah.
Ze wist het niet zo zeker, maar op sommige plekken liet ze wel goed los en de behandeling had ook wel een mooi effect gehad. En de tweede keer dat zij er was, had ze helemaal geen halster om. En dat stond ze in die stal.
Ja.
Echt van, ah, dat was jij. Ga
dat
je
is toch
gang.
Wel lekker, ja.
Ja. En nu zijn we natuurlijk een aantal jaar verder. En weet ik ook heel goed wat voor behandelingen bij haar passen, weet je wel.
Ja.
Dus eigenlijk nu elke keer als ik er iemand bij haal, bijna ongeacht of dat een nieuwe behandelaar is of iemand die ze al kent, is er gewoon samenwerking. Werkt ja, er gewoon mee, tuurlijk, omdat ze ja. nu ervaren heeft dat het zo, eigenlijk ja. altijd heel prettig is.
Ja. ja.
En als het niet prettig vindt, dan is ook heel duidelijk.
Ja, precies.
ja.
ja.
En wat doe je dan als een paard op een gegeven moment heel duidelijk zegt van ja, tot hier en niet verder?
Dan stop ik.
Stop je de hele behandeling of ga je terug naar een ander punt?
Dat is aanvoelen. Dat is ja. echt aanvoelen. Want zegt een paard stop tot hier niet verder... omdat hij de behandeling echt niet aan kan... Mm-hmm. dan stop ik. Ja. Want je moet dat niet willen.
Ja.
Maar zegt een paard stop... maar eigenlijk heb ik het wel heel erg nodig... maar ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe ik dit moet doen...
Ja.
dan stop ik. En dan ga ik gewoon aankijken... hoe gaan we het verder oplossen...
Ja, ja, ja. Want, nou ja, jij hebt King natuurlijk een hele tijd behandeld. In eigenlijk de hele anderhalf jaar dat hij bij me was, ben jij zijn behandelaar geweest. Ik denk ja. al wel een stuk of 8 keer of zo. Kun jij eens omschrijven? Laat ik het zo doen. Ik zal eerst even vertellen aan de luisteraar hoe hij ja. in elkaar zat, zeg maar. En hoe het voor mij overkwam. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat jij ervaren hebt eigenlijk in die, in die behandelingen. King was dus mijn revalidatiepaard en had best wel veel fysieke problemen. Hij is onlangs ingeslapen, omdat ze chronisch bleken te zijn. Maar hij was echt ontzettend defensief als het ging over dingen rond zijn lijf. Mm-hmm. Mensen die aan hem zaten en poetsen of zo, ja, dat is dan oké, en aaien ook, maar... behandelen was echt wel iets anders, hoe zacht dat ook was.
Ja.
Dus ja, voor mij als eigenaar, weet je, je ziet dan elke keer eigenlijk maar hele kleine beetjes. Maar ik zag wel dat het per behandeling opknapte eigenlijk. Mm. En dat hij het ook steeds makkelijker toeliet. Waardoor de behandeling ook weer meer effect had.
Ja.
Tot natuurlijk het punt dat we erachter kwamen dat het chronisch was. En dat behandeling dus ook niet meer hielp. Mm. Maar ja, dat is wel. Dat was wel apart om te zien. Omdat ik eigenlijk tot die tijd vooral heel veel ervaring had met bijvoorbeeld fascia release en osteopathie.
Mm-hmm.
En ondanks dat je dat ook natuurlijk heel zacht kan doen, zitten daar vaak ook wel technieken tussen waarbij je net even dieper moet zijn. En dat het niet altijd fijn is. En ik merkte met King dat hij daar echt heel veel moeite mee had.
Ja.
Waardoor ik heel blij was met de zachte techniek als dit. En dat het me bijna ook niet eens uitmaakte of het nou een gigantisch effect had of dat we nog 10 behandelingen moesten doen.
Ja.
Weet je, simpelweg het feit dat hij het toeliet en dat hij de behandeling überhaupt oké vond, was voor hem natuurlijk gewoon al heel wat.
Ja, zeker.
Hoe was voor jou hoe waren de eerste paar behandelingen voor jou toen dat nog zo lastig was voor hem?
Super leerzaam. Super leerzaam. Ik weet nog de allereerste keer dat ik bij King... ik weet niet hoe lang zijn we bezig geweest. En ik ben er geen fan van om een paard lang te behandelen. Maar ik heb hem ook niet lang behandeld. Ik heb hem heel veel tijd gegeven.
Ja.
En hij moest mij echt niet. En het was niet mij als persoon. Maar ik kwam iets doen waar hij helemaal niet bij wilde.
Ja.
Ik kwam hem iets vragen om in een bepaalde laag te gaan voelen. En hij dacht, ja, doei. Ben ik al zo lang niet bij geweest. Dit heb ik helemaal afgesloten. Wie ben jij nou eigenlijk om mij te komen vertellen dat ik daarheen moet?
Ja.
En het is zo ontzettend gaaf en dankbaar dat je dan op een gegeven moment voelt, als je dan inderdaad de kans krijgt om vaker langs te komen, dat gewoon gaat lopen dan op een gegeven moment. En dat hij gewoon open komt te staan. En ja, zeker toen King ook bij mijn paard in de kudde kwam, dat je ook gewoon tussendoor nog even momentjes kan pakken. En dan niet eens per se behandelen, maar gewoon even... contact maken met elkaar, zeg maar.
Ja, ja.
En dat was echt anders. Ja, dat was echt bij King het ding.
Ja.
Hard naar de buitenkant gewoon. Want mijn lijf doet zeer. En hij had misschien emotioneel best wel wat blokkades. Dus ja, daar moet je doorheen.
Ja.
En dan moet je niet gaan lopen prikken en duwen en maar aan het halster trekken. En
nee.
Dat werkt alleen maar averechts, mijn inziens.
Ja. Want die eerste keer hebben we hem volgens mij in het stalpad...
Ja.
Behandeld, volgens mij.
Ja.
Vond hij heel moeilijk, hè?
Ja.
Oh, volgens mij hadden we hooi hangen en had ik hem vast.
Ja.
Hij was heel happerig, hè? Ja. Hij probeerde vooral mij continu te bijten. Niet om om mij zeer te doen of zo, maar omdat hij die spanning echt kwijt moest.
Juist, ja.
En in zijn touw happen en dat soort dingen. Hij vond het echt heel moeilijk. En die tweede keer hadden we hem volgens mij buiten los in de paddock behandeld.
Ja, klopt.
Met ook weer hooi voor zijn snuffert, zodat hij bezig kon zijn. En volgens mij ging dat al stukken beter dan de eerste keer.
Ja, ja.
En weet je nog wat we aan het einde merkten toen? Staat je dat nog bij?
Specifiek op die behandeling weet ik niet precies. Ik weet wel.
Volgens mij had hij toen zo richting het einde dat ik zijn. Of hij had wel een halster om, maar die had ik helemaal niet nodig,
nee,
zeg maar.
Klopt,
hij stond wel los verder. En dat
hij
aan het eind wel. Hij moest lopen. Ja. Hij moest even
ja,
het
dat
los.
Was inderdaad.
En toen
ja.
kwam er weer zoveel spanning los, zeg maar. Er was zoveel release van die behandeling dat hij was. Ineens, na 3 kwartier of zo, moest hij weer in dingen bijten. Hij moest in het touw happen. Hij heeft heel erg op zijn halster staan kauwen toen ik die afdeed. En met zijn hoofd zwaaien. En,
er gebeurde heel veel.
Er gebeurde heel veel, ja.
Ineens, ja.
En ik ben wel blij dat ik al sinds ik hem heb, zeg maar, dat ik al wel de kennis had om te weten dat het geen onwil is en niet op ons gericht of wat dan ook, maar dat het echt gewoon fysieke en emotionele release is.
Ja.
Dat hij zijn tanden ergens in moest zetten. Dat was voor hem gewoon een manier om die spanning eruit te krijgen.
Ja, zeker.
Dat was best wel was heel bijzonder, hè? Om zo te ervaren eigenlijk met hem. Ja.
Ja, het was een heel bijzonder paard gewoon.
Ja,
het is echt heel,
zeker.
Echt heel bijzonder paard. Ja.
Want volgens mij heb je de eerste keer ook heb je craniosacraal gedaan.
Ja.
En de tweede keer heb je vooral gasja gedaan.
Ja, dat schoot mij net ook te binnen. Er was zo'n switch moment dat ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen wat hij daarvan vindt. Want hij vond de hardere aanraking niet fijn. Dus gasja dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Dat is toch iets harder dan craniosacraal behandelen.
Ja.
Hij vond het fantastisch.
Ja.
Hij vond het zo fijn.
Ja, hij stond echt half te slapen toen
gewoon. Dat was echt heel bijzonder. Ja. Ja, dat was echt heel leuk.
Ja. Ja, echt heel tof. Daarna heb je volgens mij op die stal nog 1 of 2 keer behandeld. En daarna stonden we.
Ja,
heb ik Monamour en King natuurlijk verhuisd naar de wei, waar Douglas ook staat. En waar Glitter ook staat. En toen heb je hem natuurlijk nog een paar keer behandeld. Waarbij je ook weer meer craniosacraal kon gaan gebruiken.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Hoe wist je dat een optie was?
Om hem craniosacraal te behandelen, bedoel je? Hoe wist ik dat een optie was? Nou ja, goed. We waren daarin natuurlijk al gegroeid. Op die andere stal, zeg maar. En ik voelde dat hij dat fysiek gewoon nodig had. Dus ik ben er gewoon op verder gegaan. Dat is het eigenlijk voornamelijk. En het had iedere keer altijd wel effect. Dat niet het effect wat we zochten. Waar we dus nu ook achter zijn gekomen. Dat ook nooit haalbaar was geweest. Maar het had iedere keer effect. En ik merkte voornamelijk. Ik kon hem wel in zijn lijf verzachten. Maar ik merkte voornamelijk dat hij emotioneel echt opende. Mentaal gezien opende hij echt.
Ja.
En dat was voor mij al voldoende, zeg maar, om dat op die manier te doen.
Geeft dat dan voor jou als behandelaar ook een soort nieuwe laag om te behandelen?
Tuurlijk, zeker. Want dan kan je veel meer met elkaar.
Ja.
Je kan veel meer. Dit klinkt een beetje zweverig, maar je kan veel meer communiceren met elkaar.
Ja.
Als hij meer in zijn lijf zit, kan hij veel duidelijker maken waar hij pijn heeft of waar hij ongemak heeft of waar er iets vast zit.
Ja.
Maar als een paard volledig afgesloten is en het wordt een soort hard bubbeltje waar je niet iets mee kan, dan is het lastig.
Ja. Dan kun je zijn lijf wel behandelen, maar.
Ja.
En denk je ook van de behandeling aan zich heeft ook echt minder effect als je alleen lichamelijk kan behandelen? Misschien ook wel een lastige vraag, omdat je dat sowieso niet doet natuurlijk. Dus misschien heb je die vergelijking niet zo.
Nou, je doet het wel. Het is alleen niet het uitgangspunt.
Ja.
Je doet het omdat je wil. Uiteindelijk wil je dat het allebei open gaat staan. En soms heeft een paard eerst die fysieke ontspanning nodig. Dat je daar mentaal bij kan. Dus je doet het wel, maar het is niet het uiteindelijke uitgangspunt.
Ja, precies.
Maar.
Ja. Ja, inderdaad. Want ontspanning kan natuurlijk van twee kanten komen.
Ja, het staat met elkaar in verbinding eigenlijk gewoon. Ja, zeker. Precies.
En zie je ook wel vaak natuurlijk bij paarden dat als ze fysieke spanning hebben, dat er ook mentale spanning is.
Tuurlijk, ja.
Want je lijf doet zeer, dus je bent geïrriteerd. Je stresslevels die zijn hoger.
Ja.
Ja, en andersom natuurlijk ook. Als je lijf zeer doet, dan... of andersom, als je mentaal, weet je, mensen niet vertrouwt of mentaal trauma hebt of wat dan ook. Ja, dat vertaalt zich ook in spanning in je lichaam.
Zeker.
Ja. Denk maar aan mensen met veel stress die hun kaken vastzetten bijvoorbeeld.
Ja, of dus te krijgen of verzin het maar. Ja, zeker.
Dus dat is best wel interessant, vind ik hoor, dat zo met elkaar in verbinding staat.
Dat is gaaf eigenlijk gewoon. Ja, zeker. Ja.
Is er nog iets wat je zou willen aanvullen of toevoegen wat betreft King en de behandelingen?
Nou, niet iets specifieks wat me nu te binnen schiet. Het was bij hem niet één probleem wat je behandelde. Dus er was ook niet één gebied of één systeem wat ik behandelde. Hij zat gewoon volledig vast.
Ja.
Zowel in gewrichten als in spieren als in zijn mentale lagen.
Ja.
Dus bij hem was het echt één bubbeltje.
En hoe kijk je dan naar de combinatie van ook natuurlijk eigenaar en training en voeding en huisvesting? Want dat heeft natuurlijk allemaal effecten op elkaar.
Zeker.
Zowel in negatieve als positieve zin. Als je bij een klant komt waarbij een van die dingen of meer van die dingen niet optimaal zijn, hoe stel je je daarin op?
Vind ik heel lastig.
Ja.
Want het is niet zo dat je voor het eerst bij iemand komt en dat je zegt, alle problemen van jouw paard die vallen of staan bij het feit dat je hem 23 uur per dag op stal hebt staan.
Ja.
Ik denk ook niet dat je daar klanten mee houdt.
Het is dan natuurlijk misschien een beetje de vraag of dat dan wel de juiste klanten zijn.
Ja, dat is maar, dus lastig.
Ja.
Ja, want je wil een paard heel erg graag helpen.
Ja.
En op het moment dat ik bij iemand kom, staat diegene er dus eigenlijk ook wel gewoon voor open dat ik kom helpen, zeg maar. Maar je kan niet binnen een dag enorme veranderingen verwachten.
Nee.
Het enige wat ik kan doen is advies geven. Zeggen, wat zie ik? Wat voor klachten zie ik? Wat kan je er zelf als eigenaar aan doen om dat te verbeteren? Maar het is uiteindelijk aan de eigenaar om daar wat mee te doen, of niet?
Ja, dus dan is het ook gewoon een beetje een keuze maken tussen dat aangeven bij de eigenaar met inderdaad het risico dat... Dat ze denken, wie ben jij, waar ben je mee?
Doei.
Of dat je er in eerste instantie misschien nog niks van zegt. Of niet alles wat je zou willen zeggen. Mm. En wel het paard in ieder geval met de behandeling kan helpen.
Ja, alleen is het dan niet duurzaam. Het is niet dat je... Kijk, als er echt een probleem bij een paard is wat daar vandaan komt, of wat daar in ieder geval mee samenhangt, en je behandelt het paard en het paard is voor 2 dagen goed en het zakt daarna weer terug in het oude patroon, dan kan je zeggen of kranioscraal werkt niet, of het werkt niet omdat het paard niet optimaal mogelijk gehouden wordt of dat er iets daarin belemmert om gezond te krijgen.
Ja, precies. Dus als het even kan, wil je wel in gesprek met de eigenaar om te kijken hoe je het kan optimaliseren.
Zeker.
Ja.
Maar daar moet een eigenaar wel voor openstaan.
Ja. Wat zijn de paar belangrijkste factoren die een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid van de behandeling?
Onvoldoende bewegingsvrijheid. Sociaal contact. En toch ook voer.
Ja.
Dat blijft een terugkomend iets. Maar ook echt voer.
Ja.
Serieus. Ja.
En dan met name suikerrijk voer? Of gewoon voer dat niet helemaal past? Of zo?
Allebei.
Ja.
Allebei. Ik ben sowieso geen voorstander van suikerrijk voeren. Kel geeft toch ook vaak wel meer problemen dan je lief is. Maar het moet ook passen, inderdaad. Ik bedoel, je kan wel denken dat magnesium fantastisch is om te voeren. En je voert je paard een paar kilo magnesium per dag. Als dat niet hetgeen is wat hij nodig heeft.
Nee, precies. Ja. Het is dan inderdaad kijken of je symptoombestrijdend bezig bent. Of dat je echt vanuit de kern
aan het kijken bent.
Fitheid opbouwt, zeg maar. Ja, precies. En als het dan tijdens de behandeling, je wil natuurlijk heel, je wil samenwerken met het paard en dat is het uitgangspunt. Welke signalen zijn daarbij allemaal belangrijk? Waar let je allemaal op? Wat kun je allemaal zien en voelen aan een paard?
Je kan voelen dat spanning afvloeit of dat er bepaalde blokkades minder worden of oplossen. Een paard released altijd, maar niet altijd zichtbaar. Dat zijn van die dingen die je in de gaten kan houden. En ook bepaalde signalen wanneer een paard het niet prettig vindt. Dat je denkt, oké, nu moet ik even of een stapje terug doen of ergens anders naar kijken. Of waarom vindt het paard niet, deze plek niet prettig?
Ja.
Dus het zijn voornamelijk lichaamstaal waar ik heel erg op let.
Ja. Kun je wat voorbeelden noemen van die lichaamstaal?
Nou, mensen denken bijvoorbeeld vaak dat als een paard released, dat het voornamelijk moet gapen of moet uitrekken of moet schudden of wat dan ook. Maar je hebt ook paarden die heel erg klein zijn in releases, die gewoon een keer zuchten of een keer gewoon letterlijk spanning loslaten in het lijf, die gewoon iets zachter worden in het lijf. Of,
ja. Let je dan ook op blik, gezichtsuitdrukking
zeker,
bijvoorbeeld?
Zeker, ja. Ogen die zachter in het hoofd komen te staan. Je ziet ook nog wel eens na de behandeling dat er een bepaalde balans terug is in het gezicht. Dat bijvoorbeeld voor een behandeling, als ik daarvoor kom, een paard dat bijvoorbeeld hoofdpijn heeft, dat je ook wel ziet dat het ene oog iets anders gepositioneerd staat ten aanzien van het andere oog. Dat je daarin verschil gaat terugzien, zeg maar.
Ja.
Dat zijn allemaal, het zijn vaak meer de kleine details waar ik op let dan de grote
releases.
En het ene paard is daar gewoon groter in communicatie dan het
ja,
andere paard.
Ja, precies. Dat zal ook nog wel verschillen of een paard van zichzelf heel introvert is of juist heel extrovert.
Ja, heel erg. Ja, dat verschilt enorm.
Ja, ja, ja. Want als je dan kijkt naar King, die was natuurlijk behoorlijk introvert. Tenzij hij het niet oké vond, dan was hij heel duidelijk.
Ja, ja precies. Ja.
Terwijl... je hebt Glitter natuurlijk ook wel eens behandeld.
Ja.
Die is alweer echt een stuk duidelijker eigenlijk in wat ze prettig vindt en of je goed zit. En die staat of in slaap te vallen of is ineens weer wakker.
Ja.
Of is van alles, weet je wel. Ja. Heel erg aan het smakken. En ja, het is best wel leuk om die verschillen te zien.
Zeker. Ja, dat maakt mijn werk heel uitdagend.
Ja.
Ja.
En denk ik ook wel belangrijk voor de eigenaar, of leuk ook, interessant voor de eigenaar om ook gewoon eens te gaan opletten wat voor signalen je allemaal kan ontdekken bij je eigen paard. Simpelweg om hem beter te leren kennen.
Ja.
En ook om te zien dus hoe je paard behandelingen vindt überhaupt.
Ja, en hoeveel verschil er ook is in behandelaar. Hè? Het is niet alleen de soort behandeling, maar ook de behandelaar die het verschil maakt. Dat is echt wel een groot verschil. Dus er zijn paarden die vinden het prima als jij met een hoop poeha erop afkomt lopen en meteen begint met aaien en aanraken en overal aanzitten. Ja. Maar er zijn ook paarden die denken, oh, wacht eens even.
Wie ben jij?
Stel jezelf eerst eens even voor, hallo. Ja. Zeg maar.
Doe eens even beleefd.
Ja,
ja. Ja, precies. Ja. Want ik ben dan wel nieuwsgierig. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik nog volop bekapte, kwam ik... Weet je, soms kom je dan bij klanten en die zeggen, oh, eindelijk, hij is bij jou wel braaf, weet je wel? Dat is echt heel tof. Maar ik heb ook echt heus wel eens het tegenovergestelde gehad.
Tuurlijk.
Dat ik dacht van, ja, oké, dit paard past echt zo niet bij mij, bij mijn energie.
Ja.
En dat is best wel, dat vind ik best wel lastig. Kun jij daarin dan zeg maar... Kijk, behandelen is natuurlijk dan weer anders dan voeten, waarvan ik niet kan zeggen, nou, vandaag gaan we maar tot de derde.
Ja, precies. Half werken. En dan,
dat kan niet.
Nee.
Dus dat natuurlijk zit daar wel verschil in. Maar ja, hoe ga je daarmee om?
Nou, ik moet zeggen dat ik het in mijn werk nog niet echt ben tegengekomen. Wel het ene paard waarbij je denkt, nou, hier kan ik wat makkelijker naartoe. En het andere paard, dat is eerst een beetje zo, wat kom je doen? En dan doe je eerst even 10 minuutjes met de eigenaar kletsen, of af en toe even een aai geven of aan je hand laten ruiken. En daarna kunnen behandelen. Maar ik moet zeggen dat ik nog niet... Ik ben één keer een paard tegengekomen, maar dat was tijdens mijn opleiding. Moest ik een examenonderdeel doen en dan moest ik dus voor de hele klas moest ik een paard behandelen.
Oh ja, the pressure.
Dat paard was niet te behandelen.
Ja.
En dat lag gedeeltelijk aan mij en gedeeltelijk aan het stresslevel van dat paard.
Ja.
En toen ben ik ook gewoon teruggegaan naar mijn lerares en gezegd, joh, dit is het verhaal. Dit paard heeft zoveel stress. Ik voel een bepaalde
druk.
Het is gewoon super spannend om zoiets te gaan doen.
Ja.
Ik kan dit paard niet behandelen.
Nee.
En ik ben gewoon geslaagd. Ja. Want zij vond dat ook gewoon goed. Weet je, dat was ook gewoon goed. We kunnen
in die
ook niet...
situatie was dat het juiste om te doen.
Juist. Ja, je kan precies. het wel gaan forceren en allerlei dingen uit de kast gaan lopen trekken. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. En dat is ook prima.
Ja. Ja, dat is wel interessant om bij stil te staan, zeker.
Ja. Ja, je kan niet... We verwachten ook niet dat ieder paard elkaar maar leuk vindt.
Nee.
Ik vind ook niet ieder mens even leuk.
Ja.
Dus we... Ja, dat kan gewoon. Dat precies. komt gewoon voor dat niet matcht. En dat mag ook gewoon. Dat is prima.
Ja, ja, absoluut. En ik denk ook wel dat eigenaren daar misschien nog wel iets meer rekening
Zeker.
Mee zouden mogen houden.
Zeker.
Met mensen die wel of niet bij hun paard passen. Soms hebben paarden gewoon echt een heel duidelijke voorkeur. En die vinden de een wel oké aan hun lijf en de ander niet.
Ja.
Dat is natuurlijk niet anders in training, weet je. Ze vinden de ene ruiter wel prettig en de ander niet.
Juist, ja.
En... Je behandeling is denk ik uiteindelijk effectiever als je een match kan vinden met je paard.
Ja, anders heeft het helemaal geen nut. Ja. Voor mijn gevoel in ieder geval. Hè?
Ja.
Je moet gewoon er allebei open voor staan.
Ja.
Want waar doe je het anders voor?
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ik denk dat we wat samenwerking en zachte behandeling, zeg maar, best wel veel besproken hebben. Dan heb ik nog een paar... luchtige vragen om hem af te sluiten.
Waardoor.
Nee, zijn wees gerust. Het valt allemaal mee. Als je terugkijkt op de afgelopen jaren... is er één paardenmoment dat jou echt is bijgebleven? En wat was dat? Kun je daar wat over vertellen?
Oh, dit is zo'n vraag waar je eigenlijk een uur op wil voorbereiden.
Sorry.
Een paardenmoment... Misschien was het toch wel gewoon bij mijn eigen paard.
Ja.
Omdat hij zo'n leerzaam dier is voor mij. En dat is niet eens specifiek één moment, maar hij is wel echt een paard dat mij leert dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat wij met hen mogen werken.
Ja.
En dat is... je had het over luchtige vragen, nou wordt het helemaal niet luchtig, maar... Dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik heel bijzonder. Omdat hij zo alles in kleine stapjes doet.
Ja.
Vind ik super waardevol.
Ja, dat is het ook. Ja. Heb je nog dromen of doelen met jouw paard of paarden in het algemeen?
Dromen heb ik altijd. Doelen niet. Ik heb wel geleerd om niet meer echt in grote doelen te denken...
Specifiek met Douglas of in het algemeen?
In het algemeen. Ik vind het gewoon heel erg leuk om een beetje go with the flow en dingen te leren. En gaandeweg te ontdekken wat ik leuk vind en wat bij mij past. Dat eigenlijk voornamelijk. Ja. Ik vind het heel erg belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. En ook de verantwoordelijkheid bij jezelf te blijven zoeken. Dus niet te denken, dat paard doet niet wat ik wil. Dus dat paard... mankeert iets of is stout of wat dan ook. Maar ook bij jezelf te blijven kijken. Dat vind ik een heel leerzaam proces.
Ja. En, maar dan ben ik nog wel even nieuwsgierig naar die dromen.
Toegespitst op mijn eigen paard is dat gewoon... iets kunnen vinden wat we allebei heel erg leuk vinden.
Ja.
Om op die manier wel met elkaar aan de slag te kunnen.
Ja.
Ja, dat is mijn droom. Toen ik hem... kocht, was het mijn droom om bosritjes met hem te gaan rijden. Nou, die droom die is in duigen. En dat is prima. Dat is helemaal prima.
Je weet het nooit, hè?
Nee,
ik bedoel, het is nu helemaal onderaan je prioriteitenlijstje.
Ja, zeker.
Absoluut.
Ja, zeker.
Maar ja, zeg nooit nooit.
Nee, ja, je weet het niet. Dat is waar.
Oké. Okay. En dan tot slot. Als je nou 5 jaar in de toekomst mag kijken, hoe hoop je, of denk je, hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet?
Nou, ik denk dat we al heel goed op weg zijn, maar ik hoop dat het wat liever wordt allemaal nog. En dat we wat meer gaan kijken vanuit het paard. En daarmee bedoel ik, kijk, wij kiezen ervoor om een paard op te sluiten, tussen aanhalingstekens. Om er een hek om hun leefomgeving te zetten. Dus ik ben ervan overtuigd dat je dan ook alles moet doen wat er in jouw macht ligt om zo goed mogelijk voor het paard te zorgen. Ja. En ik zie dat dat heel erg in opmars is. Mensen zijn heel erg bezig met het verdiepen in wat in de paardentaal aan zich en hoe kan ik mijn paard zo goed mogelijk houden. Maar dat is nog niet overal zo.
Nee.
En dat is wel mijn... Ja, dat zou ik fantastisch vinden. En ik denk niet dat dat in 5 jaar haalbaar is. Maar ja.
Ja. Nou, ik probeer mijn steentje bij te dragen met de podcast.
Ja, nou, dat lukt goed volgens mij. Ja.
Oké. Als mensen, luisteraars, meer informatie willen over jou en over je behandelingen, waar kunnen ze jou allemaal vinden?
Ik ben te vinden op Facebook en op Instagram en op mijn website www.evabuter.nl.
Dankjewel voor dit gesprek. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de podcast te delen op social media. En wat ik ook heel tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.